الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الرحمن الرحيم
Met betrekking tot de tekens van beloofde Messias, vrede zij met hem, waarover hij heeft geschreven. De beloofde Messias heeft duidelijk een fundamenteel punt vermeld in verband met de tekens die getoond werden, die getoond worden en getoond zullen worden in de toekomst. Het echte doel van deze tekens was dat God door middel van hem duidelijk de waarheid van islam en de status van de heilige profeet, vrede zij met hem, wilt aantonen. De tekens die God toonde voor de beloofde Messias dienen zowel als overtuigende argumenten voor de waarheid van de islam te zijn. Voor degenen die bezwaar maken tegen de religie en als bewijs voor de waarachtige van de beloofde Messias aan de moslims. Dat hij werkelijk degene is die de opdracht heeft gekregen van God om de islam te doen herleven. Nu zal ik een stukje uit Brahine Ahmadiyya voordragen om dit duidelijk te maken. Hij vertelt dat al deze regelingen zijn ingevoerd zodat het helemaal duidelijk gemaakt kan worden aan degenen die op zoek zijn naar de waarheid en dat alle zegeningen en verlichtingen verbonden zijn aan de islam, zodat de overtuigde bewijzen van Allah de goddeloze mensen bereiken van deze tijdperk, zodat op hun beurt hun satanische karakter duidelijk gemaakt wordt aan de weldenkende mensen. Deze mensen zijn geneigd tot de duisternis en gekeerd tegen de waarheid en verwerpen de heilige status van de heilige profeet, vrede zij met hem, uiten beledigende woorden voor hem en leggen oneerlijke beschuldigingen af op de meest voorstaande van alle mensen. Geboren uit hun innerlijke slechtheid en door een extreem gebrek aan hun geloof, zijn ze zich niet bewust dat hij alleen de meest perfecte is van alle mannen die op de wereld kwamen en wiens licht de wereld verlicht en zal blijven verlichten in de toekomst, net zoals de zon dat doet. Zodat de glorie van de islam duidelijk wordt gemaakt door middel van deze ware geschriften via de erkenning van de tegenstanders zelf. En er een manier van bewijzen wordt geopend voor de oprechte zoeker en iedereen die een eventuele misleiding verkeert, een realiteitscheck krijgt. Een andere reden voor het opschrijven van deze visioenen en openbaringen is dat om de kracht van het geloof van de gelovigen te versterken, zodat hun harten versterkt en verzekerd zijn, en dat zij een perfecte geloof kunnen hebben, dat het rechte pad alleen de islam is. Nu is er slechts één profeet en één boek onder de hemel, namelijk de heilige profeet, vrede zij met hem. Die profeet is de heilige profeet, vrede zij met hem, de uitverkorene en de meest verhevene en de perfecte boodschapper van alle profeten. Hij is de zegel van alle profeten en beste van alle mensen. En door de heilige profeet, vrede zij met hem, te volgen kan men God de Almachtige vinden, waardoor alle sluiers van de duisternis opgeheven worden en de tekens van ware redding meegemaakt worden in dit leven. Het boek is de Heilige Koran, dat effectiviteit en ware en volmaakte begeleiding omvat. Door middel van dit heilige boek verkrijg je kennis en begrip van het goddelijke en wordt de hart gezuiverd van de menselijke zwakheden. En de mens wordt uit onwetendheid, onachtzaamheid en twijfels gehaald en komt terecht in het stadium van volledige zekerheid. Een andere reden voor het opschrijven van deze visioenen en openbaringen en getuigenissen van andere mensen is voor de moslims, zodat ze altijd sterke argumenten bezitten, en dat het duidelijk is voor de mensen wanneer de slechte, ongoddelijke mensen die slecht van aard zijn en die oneerlijk strijden met de moslims, afgeranseld en het zwijgen wordt opgelegd. Zodat de zoeker van de waarheid van dit tijdperk en van de toekomstige generaties worden beschermd tegen de giftige lucht van goddeloosheid en dwaling die er tijdens deze dagen heerst. Omdat veel van dergelijke aspecten zullen ontvouwen die bestemd zijn om te manifesteren in de toekomst. Dus wanneer dit tijdperk verdwenen is en er nieuwe wereld wordt onthuld, dan zie je zelf de waarheden die in het boek staan beschreven. En zullen deze openbaringen het meest gunstige zijn voor de versterking van het geloof, inshallah. Brahine Ahmadiyya, Rouhani Gazijn, pagina 555-558. Deze tekst komt uit de eerste vier delen van Brahine Ahmadiyya. De betekenis van deze tekst is niet beperkt tot het tijdstip van de bekendmaking ervan. In feite, deze tekens zullen ook verschijnen in de toekomst, in de komende tijden, en zijn bedoeld om de waarheid van de islam te bewijzen. Het is verbazingwekkend dat de mensen niet eens proberen om deze tekens te zien, maar wel heel snel bezwaar maken dat hij in allerlei talen zoals Urdu, Engels en Arabisch gemixt openbaringen kreeg van God. Het was Gods wil in hoeveel talen hij zijn woorden aan de beloofde Messias openbaarde. En inderdaad, buitenstaanders waren getuige van deze openbaringen, en ze bewezen de waarheid van de heilige profeet, vrede zij met hem. Het boek Brahine Ahmadiyya blijft zelfs vandaag een teken voor mensen met geestelijke inzicht. Dit boek en zijn andere boeken worden als bronnen voor de begeleiding van mensen beschouwd. De beloofde Messias maakte zijn profetieën pas openbaar nadat hij kennis had gekregen van God. In dit verband vermeldt hij in zijn boek Kashtienu zaken van het onzienlijke die God heeft geopenbaard aan mij en die op tijd werden vervuld, zijn niet minder dan 10.000. Echter slechts 150 van deze zijn opgenomen in het boek Nuzulul Masih, die onder publicatie is, samen met bewijzen en getuigenissen. Geen een van mijn voorspellingen is onvervuld gebleven, tot tenminste een van de twee delen zijn niet onvervuld gelaten. Zelfs als een persoon zijn hele leven zoekt naar zulke voorspellingen en die ik heb geuit en niet is vervuld, dan zal hij er geen een vinden. Al blijft hij zoeken tot het einde van zijn leven. Hoewel hij mag zeggen wat hij wil uit beschaamdheid en onwetendheid. Ik zeg het met overtuiging dat de meeste en duidelijke van mijn duizenden voorspellingen zijn uitgekomen en dat honderdduizenden mensen hiervan getuigen zijn. Als er hiervan een voorbeeld wordt gezocht bij de voorgaande profeten, dan kan het nergens anders gevonden worden dan bij de heilige profeet, vrede zij met hem. Hadden zijn tegenstanders de zaak opgelost op basis hiervan, dan zouden hun ogen eeuwen geleden geopend zijn. Ik was bereid om hen een enorme beloning te geven als zij met een voorbeeld van deze voorspellingen konden komen. Wat anders kunnen wij zeggen dan het toeschrijven aan slechtheid en het slecht denken van mensen alleen maar uit moedwil of dwaasheid gezegd wordt, dat deze voorspellingen niet zijn uitgekomen. Dit is geen klein zaak voor duizenden voorspellingen die met nauwkeurigheid zijn uitgekomen en dat duizenden levende getuigen hiervoor aanwezig waren. Het is alsof het zien van de glorierijke God heeft iemand los van de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem, waargenomen dat duizenden profetieën werden gegeven en dat ze allemaal zijn vervuld zo helder als de dag en dat duizenden mensen getuigen waren van de vervulling. Ik weet voorzeker dat zoals God, de Almachtige, zich in deze tijd manifesteert en honderden zaken van het ongezien ontvouwt aan zijn dienstknecht. Maar weinig voorbeelden van deze tijd kunnen gevonden worden in de vroegere tijden. Kustienu, pagina 6 tot 7. Over een aantal voorspellingen waarover de beloofde Messias heeft vermeld in het boek Nuzulul Masih, zal ik een paar als voorbeeld vermelden. O Ahmed, barmhartigheid zal op je lippen stromen. We hebben jullie overvloedige punten van wijsheid gegeven. Dus uiteraard, mijn woorden waren wonderbaarlijk en niemand kon ze bestrijden. Ik publiceerde meer dan 20 boeken en tijdschriften in het wereldsprekende Arabisch, maar niemand kon tegen mij opkomen. God nam zowel hun tong en hun hart en gaf ze aan mij. Nuzulul Masih, pagina 510. Dan vertelt beloofde Messias over een andere openbaring. Ze zeggen van waar heb je deze status? Het is bedrog. Wij zullen u niet aanvaarden tenzij wij God zien. Deze mensen zullen niets accepteren apart van een teken over de dood. Zeg tegen hen dat de dood dat wil zeggen dat de pest op komst is. Daarom heb geen haast met mij. Deze profetie werd 20 jaar voor het uitbreken van de pest bekendgemaakt. Nuzulul Masih, pagina 510. Dan vermeldt hij over een andere openbaring dat de metgezellen van Sufa, zitkamer, en wat weet je over de metgezellen van de long? U zult hun ogen zien lopen met tranen. Zij zullen roepen naar zegeningen over u en u zal smeken. Onze Heer, we hebben een oproeper tot het geloof horen roepen, een oproeper van God en een heldere lamp. Op het moment dat deze profetie werd gepubliceerd in Brahine Ahmadiyya, was er nog geen lung, nog de metgezellen van de lung. Brahine Ahmadiyya zijn boeken uit 1882, waarin deze profeties vermeld staan. Later, toen oprechte mensen naar Kadian immigreerden, waren er gastkamers en lungs voor hen bereid. Observeer hoe prachtig deze profetie is. Deze zaken werden bekendgemaakt in een tijd waarin men nog niet eens had kunnen voorstellen dat er een tijd zal komen dat dergelijke oprechte mensen zullen verzameld worden in Kadian en loens en gastkamers voor hun zullen worden voorbereid. Nuzulul Masih, pagina 501-502. Dan zegt u: de tegenstanders zullen van plan zijn om het licht van God te blussen met de adem van hun mond. Dat wil zeggen, ze zullen sluw zijn. Toch zal God zijn licht vervolmaken, hoewel de ongelovigen dit kwalijk zullen nemen. Dit is een profetie van een tijd waarin er geen bezwaar of vijandigheid tegen deze beweging was. 10 jaar na deze profetie werd er zoveel vijandigheid getoond dat het ongeloof met een forse toename werd toegenomen. Ongelovigen werden geregistreerd, over moordneiging werden geregistreerd en gepubliceerd in honderden boeken en tijdschriften. Bijna alle molvies werden tegenstanders en ze zagen geen moment af om mij te beledigen. Echter, de uitkomst was precies het tegenovergestelde en de jamaat verorderde buitengewoon. Pagina 526 en 527. Dan vertelt u, hoewel er mensen die je niet zullen redden, dat wil zeggen, ze zullen proberen om je te verwoesten, maar God zal maatregelen nemen om je te redden. Zie wat een sterke en glorieuze voorspelling dit is. De belofte om te redden is hier 2 keer gemaakt. En het is duidelijk beloofd dat mensen u zullen proberen te vernietigen en te verwoesten. En allerlei plannen zullen maken, maar God zal met u zijn. Hij zal deze plannen vernietigen en u redden. Denk maar aan allerlei plannen die werden bedacht. Allerlei plannen werden bedacht om mij te vernietigen en te verwoesten. Er werden moordzaken tegen mij ingediend en er werd geprobeerd om mij te beledigen. Er werden plannen gemaakt om mij in problemen te verwikkelen. Er werden edicten van ongeloof gegeven. Maar God heeft hun doel falen. Zij allemaal en ze slaagden niet in hun bedreigelijke plannen. God had mij al een zeer lange tijd vooraf op de hoogte gebracht over de krachtige storm die zal volgen. Vrees God en spreek de waarheid. Is dit niet het onzienlijke en de hulp van God? Defensie betekent gered worden van de grote rampen, dat het werkelijke doel van de vijand is. U ziet, de heilige profeet, vrede zij met hem, was ook beloofd om verdedigd te worden. Hoewel hij ernstige verwondigingen opliep in de veldslag van Uhud en de slag vond plaats na de belofte van de verdediging. En op dezelfde manier heeft Allah de verhevene aan de Hazrat Isa, vrede zij met hem, gezegd: en toen ik de kinderen van Israël ervan weerhield u te doden. Hoofdstuk 5, Surah Maida, vers 111. Hoewel het al bewezen is wat er gebeurde in het land van de Joden toen ze Hazrat Isa, vrede zij met hem, gevangen namen en kruisigden. Maar God redde hem uiteindelijk. Dit is wat wordt bedoeld met toen ik weerhield, zoals het bedoeld is met en Allah zal u beschermen tegen de mensen. Nuzulul Masih, pagina 528 en 529. Dit waren enkele voorbeelden van de tekens van Allah, de Almachtige, voor de beloofde Messias, wiens boeken zelf een teken waren. Hij schreef: wanneer ik iets schrijf in het Urdu of Arabisch, is het precies alsof iemand binnenin mij hierin begeleidde. Mijn tekst, zij het nu in het Arabisch, Urdu of Persisch, kan men opdelen in twee types. Het eerste type is wanneer de woordkeuze en haar betekenis als vanzelf vloeien, wanneer ik iets schrijf. Ik hoef geen moeite te doen voor dit en de woordkeuze ligt in mijn mentale capaciteit. De woorden en hun betekenissen zijn zodanig gekozen dat het voor mij mogelijk is zij te schrijven zonder enige bijzondere genade te verkrijgen van de Almachtige God en slechts met de zegen van zijn ondersteuning die in de aard van het menselijke vermogen liggen. Ik schrijf over deze onderwerpen zonder veel te proberen en zonder er veel tijd te besteden. En Allah is getuige hiervan. De andere soort is gewoonweg buitengewoon. Wanneer ik bijvoorbeeld een Arabische zin schrijf en de zinsbouw bevat bepaalde woorden waar ik geen kennis over heb, dan krijg ik op zulke momenten openbaringen van de Almachtige God. Hij leidt mij er doorheen, de zin, en de Heilige Geest brengt die woorden in mijn hart, als openbaringen, en maakt ze volslagen voor mij. Op dergelijke momenten heb ik geen controle over mijn zintuigen. Tijdens het schrijven in het Arabisch bijvoorbeeld, was ik op zoek naar het exacte woord voor Bishari Ajal, omdat het zinbouw anders niet zou kloppen. Onmiddellijk kwam het woord Dafa in mij op als een openbaring, dat precies hetzelfde betekenis als Bisharia, Ajal. Of bijvoorbeeld tijdens het schrijven zocht ik naar een woord voor zwijgen, na bedroevigheid, wat ik niet wist en meteen werd het woord Wajum geopenbaard. Hetzelfde geldt voor Arabische zinnen. Tijdens het schrijven in het Arabisch worden honderden gestructureerde en sommige onder deze zinnen zijn versen uit de Koran, of iets gelijkend, met een beetje variatie. Soms realiseer ik mij een beetje later dat een Arabische zin geopenbaard werd door God de Almachtige, en dat het in een boek voorkomt. Allah is de meester over alles. Hij heeft de kracht om mij een fijne zin uit een boek te openbaren, of zelfs een compleet uit een poëtische collectie. Dit ging over het Arabisch. Maar wat nog verbazingwekkender is, is het feit dat ik zelfs openbaringen krijg in talen waar ik helemaal niet mee vertrouwd ben. Zoals onder andere het Sanskriet, Hebreeuws en Engels, zoals ik ze geschreven heb in Brahine Ahmadiyya. Ik zweer bij God, in wiens handen mijn leven ligt, dat dit de manier van doen is van Allah, naar mij toe, en dit is slechts één van de tekens die gegeven werden aan mij. Zaken van het onzienlijke worden mij geopenbaard in verschillende vormen en mijn God maakt zich geen zorgen indien de zin die hij mij geopenbaard heeft in het Arabisch, Engels of het Sanskriet is. Precies zoals Allah, de Verhevene, vele verhalen van de Torah heeft geplaatst in de Heilige Koran en ze heeft opgenomen in de zaken van het onzienlijke, want die verhalen waren niet bekend bij de Heilige Profeet, vrede zij met hem, hoewel zij bij de Joden bekend waren. Dit is het geheim achter het zenden van mij naar de wereld om mensen uit te nodigen om met mij in discussie te gaan in het wonderbaarlijke en welsprekende Arabisch. Want wat is het mens en wat het doel van de zoon van Adam om met arrogantie de wereld aan te gaan? Nuzul al-Masih, pagina 434-436. Vervolgens zal ik enkele voorbeelden geven van hoe de krachtdadige Arabische geschriften van beloofde Messias, vrede zij met hem, mensen hebben beïnvloed. Een Palestijnse vrouw schrijft dat zij ervan overtuigd was dat Hazrat Isa, vrede zij met hem, in de hemel leefde. En de islam zou doen herleven met het gebruik van geweld. Via haar schoonbroer kwam ze in contact met de jamaat en las ze boeken van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Het voelde voor haar aan alsof ze onbetaalbare parels had gevonden. De welbespraakte Arabische geschriften waren als juweeltjes van geestelijke kennis en ze voelde dat zulke waardevolle geschriften leiden tot de verbinding van de mens tot God. Toen ze eenmaal volledig tevreden was hierover, nam ze deel aan de bijt. Ajaz Sahib uit Algerije schrijft dat hij teleurgesteld was door het onjuiste commentaar dat hij te horen kreeg toen hij door een Ahmadi Jordaanse vriend voorgesteld werd aan de geschriften van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Toen hij de geschriften las, opende zijn hart en door de kracht van de geschriften begon hij te trillen van angst en hij was ervan overtuigd dat de geschriften geïnspireerd waren door openbaringen. Faraz Sahib uit Abu Dhabi schrijft dat hij zoveel boeken van de beloofde Messias, vrede zij met hem, las als maar mogelijk was en ook begon hij te kijken naar Arabische programma's op MTA. Na dit begon hij Koran versen en ahadith te bestuderen en was tevreden hierover. Nu had hij twee opties, ofwel zou hij blijven wachten op een militante Mahdi en zo verbonden blijven met het foutieve geloof, of hij zou het Ahmed accepteren die de schoonheid van de islam en de heilige profeet, vrede zij met hem, had gepresenteerd, zoals de imam Mahdi dit zou doen. Hij zocht hulp bij God, ging veel bidden en was geneigd toe te treden tot de Ahmadiyya gemeenschap. Toen hij de poëzie van de beloofde Messias las, die hij geschreven had ter ere van de heilige profeet, vrede zij met hem, begon hij te trillen. Zijn ogen welden op en hij zei hardop dat een lasteraar nooit zo'n poëzie kon schrijven. En hoe kan een lasteraar zulke gevoelens hebben voor de heilige profeet, vrede zij met hem? Ook vond hij dat het gebruikte Arabisch in zijn poëzie door een niet-Arabier onmogelijk te schrijven was zonder goddelijke hulp. Abbas Sahib, die een Arabier is en in Italië woont, zei dat hij naar MTA keek, ondanks hetgeen dat Molvi hem tegenhielden. Een keer hoorde hij de kasida van de beloofde Messias, vrede zij met hem, op MTA. Terwijl hij luisterde, zag hij het beeld van de beloofde Messias en zei spontaan luid op: bij God, een leugenaar kan nooit zulke gevoelens uiten. Deze persoon is zeker van God. Khalid Sahib uit Marokko schrijft dat wanneer hij meerdere keren voorgesteld werd aan de jamaat, hij verbaasd was over het feit dat de Mahdi reeds was gekomen, al heen was gegaan, terwijl hij nog maar net over hem had gehoord. Hij dacht erover na en ging bidden voor begeleiding en begon te lezen op de Arabische website van de gemeenschap. De filosofie van de leer van de islam was het eerste boek dat hij las en hij las het meerdere keren uit. Het onderwerp van dit boek bracht hem steeds in een soort trance. Na het lezen van diverse andere boeken voelde het voor hem aan alsof hij een schat had gevonden. Hani Sahib schrijft over Mada Sahib dat hij een paar vragen had gesteld en naar aanleiding hiervan werden hem enkele exacten uit de geschriften van de beloofde Messias, vrede zij met hem, toegestuurd. Hij was onder de indruk, hij zegt dat de geschriften zijn hart hebben geopend en dat hij blij was dat hij dergelijke spiritueel materiaal te lezen kreeg in dit tijdperk. Atami Sahib uit Yemen schrijft dat hij als journalist en onderzoeker geneigd was om de waarheid te achterhalen. Hij las een boek van de tegenstanders van de jamaat die niks anders maar bezig waren met het belasteren van de jamaat. Hij besefte dat dit niets anders was dan eeuwenoude aantijgingen. Langs de andere kant vond hij het goed geformuleerd Arabisch van de beloofde Messias, vrede zij met hem, wonderbaarlijk. Na het lezen van enkele boeken van de beloofde Messias, vrede zij met hem, trok hij de conclusie dat hij het ware beeld van de islam had gepresenteerd. Hayat Sahib uit Iran schrijft dat hij geboren werd in een Shiïtische familie en geneigd was in de religie. Maar hij was niet tevreden met het beeld van islam. Hij voelde dat er iets ontbrak en raakte ervan overtuigd dat het nodig was om te verbeteren. Het vriend stelde hem aan MTA voor. Geleidelijk aan raakte hij onder de indruk van hetgeen hij op MTA zag. Hij was verbaasd over het feit dat religieuze geleerden Shiïtische mensen uitnodigden voor een debat. Maar ze scholden de Ahmadis uit, omdat ze niet tegen hun opkonden. Toen hij het doel van het schrijven van Brahine Ahmadiyya achterhaalde, was hij overtuigd over de waarheid. Hij las boeken van de Khalifa's en besefte dat zij de leiders van de wereld waren en dat de wereld grote nood heeft aan hun standpunten. Hij voelde dat de uitdaging van de beloofde Messias, vrede zij met hem, naar Arabieren en niet-Arabieren in het Arabisch een gouden kans was voor de tegenstanders om hun standpunt te bewijzen, maar zij slaagden hier niet in. Na het reflecteren over al deze bewijzen zegt hij dat hij geen enkel andere keuze had dan zich neer te leggen bij de waarheid en die te accepteren. En nu vindt hij dat tabligh tot zijn verplichting behoort. Er zijn tal van dergelijke voorbeelden, maar ik presenteer er vandaag slechts enkele. De beloofde Messias vrijde zij met hem, schrijft over tekens. Op dezelfde manier zijn er honderden tekens verschenen voor mijn steun. Is er een persoon ter aarde die mij kan overtreffen in dit opzicht? Ik roep God op als getuig. Er hebben zich tot nu toe meer dan 200.000 tekens gemanifesteerd in mijn voordeel, en min of meer 10.000 zielen hebben de heilige profeet, vrede zij met hem, gezien in dromen, in de welke hij, de heilige profeet, zijn getuigenis aflegt in mijn voordeel. Bovendien hebben zeer bekende geleerden, die een zeer groot aantal volgelingen hebben, tot 40.000 bijna, visioenen gehad, waarin er wordt getoond dat ik werkelijk afkomstig ben van God. Sommigen onder hen overleden 30 jaar voor mijn komst, zoals bijvoorbeeld een geleerde Gulab Shah genaamd, die in het district van Ludhiana woonde, en die Mia Karim Baksh van Jamalpur had verteld dat Jezus geboren is in Kadian en dat hij Ludhiana zou bezoeken. Mia Karim Baksh was een rechtvaardige man van middelbare leeftijd die zeer gelovig was in de eenheid van God. Hij kwam om mij te bezoeken in Ludhiana en vertelde mij over deze openbaring, waarvoor de molvis hem lastig vielen, maar hij gaf geen aandacht aan hen. Hij vertelde me dat Gulab Shah placht te hebben gezegd in zijn aanwezigheid dat Jezus, de zoon van Maria, niet meer leeft. Hij is dood. Hij zal nooit meer terugkeren naar de wereld. Mirza Ghulam Mehmet is de Jezus van deze natie, die onder goddelijke macht en wijsheid is gemaakt in de gelijkenis van Jezus en in de hemel is hij benoemd tot Jezus. Hij herhaalde de woorden, O Karim Baksh, wanneer Jezus geopenbaard zal worden, zal je zien hoe bitter de tegenstanders hem zullen proberen te verzetten. Maar zij zullen hier niet in slagen. Hij zal naar deze wereld gestuurd worden om de verminkte en vervormde commentaren van de Heilige Koran te wissen en te verfijnen. Die beloofde Messias weer in hun originele perspectieven zal presenteren aan de wereld. In deze openbaring hadden wij wijzen er duidelijk op gewezen dat Mia Karim Baksh een hoog leeftijd zou bereiken en de Messias persoonlijk zou zien. Dat is Tazkiratu Shahadatain, pagina 36 en 37. Vervolgens zal ik vertellen over sommige incidenten van mensen die de beloofde Messias, vrede zij met hem, accepteerden na het zien van de heilige profeet, vrede zij met hem, in hun dromen. Zowel uit de tijd van de beloofde Messias als uit de huidige tijd. Hazrat Mia Abdul Rashid Sahib heeft gezegd dat zijn bijt geïnspireerd is door een droom. Hij zag dat de heilige profeet, vrede zij met hem, erg ziek op een bed lag. Terwijl de beloofde Messias, vrede zij met hem verzorgde. De heilige profeet, vrede zij met hem, staat op met de steun van de beloofde Messias, vrede zij met hem, en begint een lezing te geven over de waarheid van de beloofde Messias, vrede zij met hem. In deze droom is de heilige profeet, vrede zij met hem, teruggezonden en zijn gezicht ziet er levendig uit. Deze droom werd opgevat als de islam die een nieuwe leven zou worden ingeblazen door de beloofde Messias, vrede zij met hem. Hierna nam Rashid Sahib deel aan de bijt. Abdul Sattar Sahib schrijft dat hij zijn vader vroeg naar het probleem van de dood van Jezus, vrede zij met hem. Zijn vader refereerde hem naar een droom die hij eens had gehad. Hij zag dat er twee tenten opgezet waren aan de rivier van Ravi. Een van de tenten was van de heilige profeet, vrede zij met hem, en de andere was van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Hij ging naar de tent van de heilige profeet en vroeg hem naar de heilige persoon die de beloofde Messias beweerde te zijn. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei drie keer: deze man is zeer intelligent. Dit overtuigde hem van de waarachtigheid van de beloofde Messias en hij accepteerde hem. Sardar Karmdad Sahib schrijft dat hij een droom had gehad voordat hij de bijt had gedaan. Hij zag de heilige profeet, vrede zij met hem, en de beloofde Messias een wandeling maken langs een weg. De heilige profeet gebaarde drie keer met zijn vinger in de richting van de beloofde Messias en zei: hij komt van God. Later, toen Sardar Sahib deelnam aan de bijt in Qadian, 1902, zag hij de beloofde Messias, vrede zij met hem, die er precies hetzelfde uitzag als in zijn droom. Mensen blijven ook inderdaad zulke dromen ervaren in huidige tijdperk. Mohammed bin Ahmed Sahib woont in Duitsland en zegt dat hij reeds lange tijd wou schrijven, maar telkens in twijfel werd gebracht, omdat hij niet kan schrijven tot hij zich in een speciale geestelijke stemming is en de tevredenheid van God kan voelen. Hij is momenteel engineering aan het studeren in Duitsland. Zijn jeugd bracht hij met zijn ouders door in Saudi-Arabië, waar hij niets hoorde over de Ahmadiyyat. In 2004 of 2005 zag hij eens de heilige profeet, vrede zij met hem, in een droom. Hij stond op een mooie minaret en gebaarde naar de maan met zijn vinger. Het was een volle maan die in de buurt was en het licht werd wijd verspreid. Terwijl de minaret in het midden stond, de heilige profeet, vrede zij met hem, vertelde hem iets in gebaren wat hij niet begreep. De heilige profeet, vrede zij met hem, was zeer vriendelijk en hij voelde aan dat woorden dit niet kunnen uitdrukken. Hierna ging de heilige profeet, vrede zij met hem, weg. Op het gezicht van de heilige profeet zag men de druk van de zorgen voor de mensheid. Na het ontwaken voelde hij zich alsof hij verheven werd van de grond en voor vele dagen sprak hij weinig met de andere mensen. Hij begreep de betekenis van de droom niet, tot hij dit aan zijn vader vertelde. Tot zijn verbazing had zijn vader ook de heilige profeet, vrede zij met hem, in een droom in 1979 gezien. In die droom bracht de heilige profeet, vrede zij met hem, hem het blijde nieuws van de geboorte van een zoon die hij Mohammed moest noemen. Dit vertelde zijn vader aan hem in 2007, toen hij niks afwist van de jamaat. Later, in Syrië werd hem de jamaat voorgesteld, die hij begon te bestuderen. Hij vond dat haar overtuigingen overeenkwamen met de standpunten die hij besprak met zijn vrienden als jongeren. Zoals bijvoorbeeld dat de Dajjal de macht en invloed van westerse landen is en de machten die het christendom verspreiden. Hij schreef naar mij en vertelde dat hij als het ware huilde tijdens het lezen van de boeken van de beloofde Messias, vrede zij met hem, en dat elke woord zou worden ingeprint in zijn ziel. Het is volgens hem onmogelijk uit te drukken hoe kostbaar het geloof wel niet is. De overwinning van de standpunten van de Jamaat op anderen was ook duidelijk. Hij gelooft dat de Ahmadiyya-gemeenschap het ware geloof van de islam presenteert, met betrekking tot het geldig blijven van de Koran. De juiste uitleg hiervan, de eerbied van profeten, Khatmin Nubuwwat enzovoort. Hij is van mening dat, hoewel de Jamaat geniet van een gedeeltelijke triomf, in de nabije toekomst zal genieten van volledige overwinning, inshallah. Rizwan Sahib uit Damascus, die na zijn studies wiskunde en informatica aan de Universiteit van Damascus begon te werken als reparateur van computers. Daarnaast gaf hij in de moskee ook Koranlessen aan jongeren. Hij heeft nooit echt lessen gehad in verband met de religie of de godsdienst. Daarom deed hij zelf onderzoek. Na een gebeurtenis ging hij zoeken naar de erkenning van God de Almachtige. De eerste openbaring die hij kreeg was de Koran een middel is tot herkenning en dat de oplossing van alle problemen van het leven hierin moeten worden gezocht. Toen begon Rizwan Sahib de Koran beter te bestuderen en de waarheid van de Koran werd hem duidelijk. Op een nacht las hij tijdens het gebed deze vers. Vertaling: degene wier sterven gericht is op het leven deze wereld en denken dat zij een bijzonder goed werk verrichten. Deze vers maakte hem bang. Hij vroeg begeleiding van Allah. Op dat moment kwamen er twee jongeren aan de deur en vroegen over de Ahmadiyya-gemeenschap. Hij zei dat zij kafir zijn en nam een boek en begon het voor te lezen. Daardoor kreeg hij een raar gevoel en stopte met het voorlezen. Hij vroeg zich af waarom hij zoiets aan het zeggen is over een gemeenschap waarover hij niks weet. Hij voelde dat hij fout was. Daarna vertelde hij dat hij een Ahmadi-man ontmoette, namelijk Badr Sahib, die hem het boek De filosofie van de islam gaf. Hij kon het boek niet wegleggen. Het onderwerp dat mij het meest beïnvloedde was over de openbaringen van God. 6 maanden geleden had ik gedroomd dat ik bij God de Almachtige was. Toen zei Allah, heb jou het middel geschonken dat jou zal beschermen. Ik begreep het niet en durfde ook niet te vragen aan Allah wat er daarmee bedoeld werd. En ik zei toen daarop, gehoord en gehoorzaamd. Toen zag ik een engel die er gepantserd uitzag. Die engel zei tegen mij, zeg tegen je vriend Basit dat hij zich aan La ilaha illallah moet vasthechten. Nadien las ik alle Arabische boeken van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Deze hadden een magische invloed op mij. Toen deed ik istighara en kreeg eerst vers 66 van Surah Al-Kahf te horen. Vertaling: daar wonden zij onze dienaren aan wie wij onze barmhartigheid hadden geschonken. De tweede keer ontmoette ik de profeet Mohammed, vrede zij met hem. Op mijn vraag zei de profeet aan mij dat de beloofde Messias, vrede zij met hem, de enige bescherming is tegen de conflicten. Een geleerde van de gemeenschap uit Afrika ging met 2 andere vrienden naar een stadje Montsi. Ze gingen daar tabligh doen, maar de jongeren begonnen daar te strijden. Hierdoor moesten ze stoppen met tabligh. De volgende dag kwamen de andere anti-Ahmadis mensen van het stadje bijeen en begon de wind heel hard te waaien en begon het te regenen en moesten zij hun programma tot een einde brengen. Hierdoor beseften zij dat God de Almachtige hetzelfde met hun had gedaan, wat zij bij de Ahmadis hadden gedaan. Ze begrepen dat dit een wonder was van God en toen bekeerden er 41 mensen zich naar de Ahmadiyya-moslimgemeenschap. In het dorp Odulu in Nigeria, daar waren veel mensen in tegenstrijd tot Ahmadiyyat. Een jongen genaamd Bashir van het dorp zei dat hij tot God had gebeden en gevraagd had om diegene die fout is, Ahmadis of de tegenpartij van de Ahmadis, te straffen, zodat dit een teken zou zijn voor hem. 5 dagen later bleek dat er 2 mensen van de tegenpartij erg ziek werden en stierven, waardoor hij met zekerheid kon zeggen dat Ahmadiyyat de ware godsdienst is en bekeerde hij zich tot de Ahmadiyya moslimgemeenschap. En Mubalig van de regio de Dougou in Burkina Faso schreef dat zij naar verschillende dorpen gingen voor tabligh. Er waren 100 mensen die tot onze gemeenschap behoorden. Wanneer hij daar aankwam, zei iemand: Murabi Sahib, het is heel lang geleden dat het hier nog heeft geregend en hierdoor kunnen wij niet aan landbouw doen. Hierop zei de Mubalig: kom, dan zullen wij gezamenlijk bidden tot God voor regen. Volgende dag ging het heel het dorp bidden tot God, behalve de tegenstanders van Ahmadis en hun imam. Zo had God hun gebed geaccepteerd en begon het in de avond te regenen. Dit teken had een sterke invloed op de christenen en anti-Ahmadis en hadden er 90 mensen tot de Ahmadiyya bekeerd. De beloofde Messias, breidde zij met hem vermeld, onze gemeenschap moet een hechte relatie hebben met God. Wij moeten God dankbaar zijn voor de tekens die hij met zijn macht getoond heeft voor de gemeenschap. Mogen Allah ervoor zorgen dat wij een hechte relatie hebben met God, dat wij van de komende generaties mogen verwachten dat ze ook een hechte relatie hebben met God, de Almachtige, en de gemeenschap altijd trouw blijven. Er is een trieste mededeling. Ik zal 2 janada-gebeden voorleiden. De eerste janada is van de heer Radiuddin Sahib, de zoon van Mohammed Hussein Sahib uit Karachi. Hij werd op 8 februari 2014 gemarteld, toen hij samen met zijn echtgenote en neef op weg was naar zijn werk. Die dag was er een staking in de stad. Toen hij vertrok, had zijn echtgenote hem gezegd dat hij beter niet kon gaan. Maar hij ging toch. 2 mannen kwamen op een motorfiets en schoten op hem. Een kogel raakte zijn nek, waardoor zijn luchtpijp verstopt raakte en hij stierf. Zijn neef ging naar huis om de familieleden te informeren en zijn echtgenote ging met hem direct naar het ziekenhuis. De dokter deed zijn uiterste best, maar hij overleed door zijn verwondingen. Hij was de zoon van Mohammed Hussein Mukhtar Sahib. De grootouders van de gemartelde waren afkomst van de provincie Mendar van Kashmir. 2 mensen uit Mendar gingen naar Kadian om bijt te doen bij de beloofde Messias, vrijde zij met hem. Toen ze terugkwamen, begonnen ze met tabligh, waardoor de overgrootvaders, vader Fateh Mohammed Sahib, bekeerde zich tot de Ahmadiyyat. De naam van de grootvader van de gemartelde was Mukhtar Ahmed Sahib en de naam van de vader is Mohammed Hussein Mukhtar. Nadat Pakistan was opgericht, verbleven zij in de provincie Goi van Kotli. Daarna in 1992 verhuisden zij naar Karachi. Hij had middelbaar voorgezet onderwijs behaald. Daarna werkte hij voor 6 jaar in een fabriek als arbeider. Hij was 26 jaar oud toen hij werd gemarteld. Hij was een lief en zacht van karakter en gaf heel veel respect aan anderen. Hij respecteerde ook het systeem van het gemeenschap en de medewerkers. Ook vrienden buiten de gemeenschap hadden een positieve mening over hem, dat hij nooit iemand slecht had behandeld. Verschillende malen hoopte hij dat hij in de weg van Allah zou sterven. Enkele dagen voor de marteling droomde hij dat er een jongen hem aanviel met een bijl, waardoor hij wakker werd. 2 dagen voor marteling droomde ook zijn echtgenote dat haar man trouwde, maar nadien zag het dat er janaza lag. Ze droomde verder dat zij nadien naar haar ouders ging en zag dat er daar ook een janaza lag. En hierdoor werd ze wakker. De vader van de gemartelde droomde ook dat zijn oudste zoon, Mohammed Ahmed, naar hem kwam en zei dat hij nog 17 dagen heeft. De gemartelde was Musi en werkte als bewaker van de moskee. Zijn vader is 80 jaar en is sinds enkele jaren gehandicapt. De gemartelde was de enige met inkomen in zijn familie. Zijn broers werden ook bedreigd en verliet hierdoor de stad. Nadien werd hij bedreigd. Na zijn ouders heeft hij zijn vrouw
Nusr Jabin Sahiba en een dochter Atiya Al-Noor
van 7 maanden oud achtergelaten. Moge Allah de sterkte geven aan de ouders, de familie, de echtgenoten en de dochter en hun beschermen. De tweede janaza is van dokter Khalid Yusuf Sahib, die op 7 februari 2014 in de Fazle Umar ziekenhuis overleed. Op 46 leeftijd. Dokter Sahib was een Musi en werd hierdoor begraven in Bashti Makbara in Rabwa. De vader moslim Sayyid Muhammad Yusuf Sahib was de amir van Jamaat in Nawabshah. Hij werd op 9 september 2008 gemarteld. Zijn moeder woont in Nawabshah. Hij had 3 dochters en 1 zoon. Amtul Shafi, Abida Yusuf en Ayan Ahmed, 9-jarige. En Iman Khalid, 5-jarige. Mogen God de Heilige met hem zijn. Mogen Allah sterkte geven aan de kinderen en hen beschermen. Na de marteling van zijn vader immigreerde hij van Nawabshah naar Rabwa. Hij hielp daar de armen. Maar ondanks de slechte omstandigheden moest hij immigreren. Hij was een dokter. Hij behandelde de patiënten heel zorgvuldig. De laatste keer wanneer hij naar het ziekenhuis kwam, was hij ernstig ziek. Maar toch had hij die dag 80 patiënten behandeld.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.